Mededeling gemeente, en dat is dat deze komende dinsdag, zoals u weet, de kerkraad hoopt te vergaderen. En op die kerkraadsvergadering zal ook gelegenheid zijn voor doopaangifte. Om 8:30 worden diegenen die van die gelegenheid gebruik willen maken verwacht. Dus om 8:30 op de kerkraad van aanstaande dinsdag gelegenheid voor doopaangifte. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 122 de versen 1 en 3. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 72 het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, het 16e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 1 tot en met het 20e vers. We noemen nu Matteüs 16, vers 1 tot en met 20, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 72, het 8e vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 16. En de fariseeën en de sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende begeerde van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. En ze overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet en gedenkt niet aan de 5 broden der 5000 mannen, hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was, Jezus, de Christus. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God wat we met Gods hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen. Matteüs 16 en daarvan het 18e vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. In het licht van deze tekstwoorden willen we ook lezen wat onze belijdenis zegt in zondag 48 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Een aantal malen hebben we over deze zondag al nagedacht, enkele weken geleden. Vanavond zullen we voor de laatste maal dit keer bij zondag 48 stilstaan en bijzonder nadenken over een klein gedeelte uit deze zondag. Ik zal u eerst de gehele zondag lezen en daarna bijzonder de woorden noemen die vanavond onze aandacht vragen. We lezen in zondag 48 het volgende. Welke is de tweede bede? Antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitsgaanders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover zondag 48, vraag en antwoord 123. En de woorden die we vanavond bijzonder naar voren willen brengen, is in het middelste gedeelte van het antwoord, bewaar en vermeerder uw kerk. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn vanavond opnieuw samengekomen. Deze dag die u hebt apart gezet. In deze dienst die u hebt bevolen. Dat het een eredienst zou zijn. En dat betekent dat we in deze dienst zouden zoeken om u te eren en u te loven. Heren, wil u dat op ons hart binden? En wil u geven dat er een verlangen in ons hart mag zijn of in ons hart mag komen om in deze eredienst werkelijk uw eer te bedoelen? U weet het, wij zoeken uw eer niet. Door de kracht van de zonde die van het begin van ons leven in ons woont, zijn we zoekers van eigen eer. Zoeken we het kwade? Breken we uw geboden, staan we tegenover u in de schuld. En daar kunnen we zelfs uit eigen kracht niets aan veranderen. Heren, ontdek ons daaraan. Opdat we gaan inzien hoe diep onze verlorenheid en schuld is. Opdat we daar verdrietig over worden, bedroefd over onze zonde, over onze dwaasheid, over onze vijandschap. Ja, bedroefd vooral daarover dat wij uw eer niet bedoelen. Als dat bij ons leeft, dan zijn we vanavond met verdriet in het hart naar de kerk gekomen. Met vragen. Met een gebed in het diepst van ons innerlijk. Heren, een eredienst. Daartoe zal ik naar de kerk gaan. Maar hoe zal het kunnen? Dat ik u zal eren. Heren, wil u, wanneer dat het verlangen van ons hart is, wanneer dat de vragen van ons innerlijk zijn, dat gebed verhoren en die genade schenken die nodig is om van onszelf af te zien en u alleen te bedoelen. Geef dat dat zo mag zijn in het luisteren, dat we af mogen zien van het onze en dat het ons verlangen mag zijn om te luisteren tot uw eer. Open daartoe onze oren. Breek het harde hart. En leer ons om te luisteren met een open oor en met een ontsloten hart. En als er onder ons gekomen zijn, heren, die alleen maar uit gewoonte kwamen, wil u dan zelf geven dat vanavond, misschien bij alle onverschilligheid of bij alle traditie, dat weggenomen wordt. En onder de prediking van uw woord er een verlangen in het hart geboren wordt om te mogen luisteren. En als er een stil verlangen in de ziel was om uw woord te mogen horen en vanuit uw woord bediend te worden en onderwezen te worden, beschaam, o Heere, de stille hopen niet van hen die u verwachten. Doe geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Wil u dan zelf door de bediening van uw woord harten verbreken, het stille, schuchtere verlangen daarop zelf antwoorden. Wil u leiden, onderwijzen, afbreken, ontdekken, ontgronden, vertroosten. Heren, we zijn in al die dingen zo diep van u en van de werking van uw geest afhankelijk. We bidden ook of u vanavond in de bediening van uw woord, in het spreken, alles wilt geven. Ook daarin, heren, zijn we volledig van u afhankelijk. Geef dat dat ook ingeleefd wordt. En dat we in afhankelijkheid van u het woord mogen bedienen. Geef ons heilige gedachten. Breng het woord wat we overdacht hebben helder in onze geest. Geef vrijmoedigheid. Geef dat we het woord in bediening van uw geest mogen brengen. Heere, dat is onverdiend, maar wil u het geven om uw naams wil. Bijzonder wanneer we vanavond nadenken over de bede met betrekking tot de komst van uw koninkrijk. Uw koninkrijk komen, dat is ook bewaar en vermeerder uw kerk. Heren, we worden gewezen op uw koninklijke werk en op de kerk die de vrucht is van uw koninklijke arbeid. Heren, zou u zelf onder ons uw kerk willen bewaren en uw kerk willen vermeerderen? Zou u hem die u vrezen willen opbouwen en inleiden in de geheimenissen van het allerheiligst geloof? Zou u ze willen bewaren bij uw woord? Bewaren in de vrezen van uw naam? Bewaren voor struikelen, voor afglijden, voor uitbreken in de zonde? Zou u ook onder ons uw kerk willen bouwen? Zou u nog jonge mensen en ook ouderen die tot op dit ogenblik vervreemd leven van u en van het werk van uw genade zo te sterk willen worden dat ze alle verzet en alle vijandschap in moeten leveren? En als een arm verloren mensenkind gaan vragen, Heere, wie zijt ge? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Die verslagen in het hart gaan roepen om genade. En als armen van geest gaan bedelen om uw ontferming. Heere, wat zou dat groot zijn. Als er onder ons en onder onze kinderen, ook onder de jongere kinderen, ook onder de hele kleine kinderen, die ook vanavond in de kerk zijn, een stil verlangen naar u vanuit de verbrokenheid van het hart mag zijn. O God, bekeer me. O God, geef me een nieuw hart. Heere, leg ons die nood op. Want als u ons die nood niet oplegt en als u die dingen niet op ons hart drukt, dan leven we door en dan leven ook onze kinderen door. Maar vermeerder uw kerk en bewaar uw kerk onder ons. Niet om iets van onszelf, want we staan hier vanavond toch niet voor onze eigen zaak. Maar het is toch uw kerk en het is toch de eer van uw naam. Heren, toon het dan ook deze avond dat u van ons afweet, dat het niet ons werk is, dat het niet om ons gaat, niet om dominees en niet om gemeenten, niet om mensen. Maar dat het gaat om uw koninklijke heerschappij en om de eer van uw naam. Heere, wil u om de verheerlijking van uw driemaal heilige naam dan aan ons denken. En omdat u het aan uzelf verplicht bent, dat u een kerk zult vermeerderen en u de kerk zult bewaren, dat ook onder ons doen. Om ons kunt u het niet doen. Als we naar binnen blikken, als we zien op wie we waren, deze dag, de week, de periode die achter ons ligt, dan blijft er alleen maar over, de beide heren treedt niet met ons, met onze kinderen in het gericht. Want niemand kan voor uw aangezicht bestaan. Maar heren, we smeken, pleitend op genade, wil u des ontfermens gedenken en uw werk en uw kerk in het leven behouden in het midden der jaren. We bidden u dat voor alle plaatsen waar op deze dag uw woord verkondigd wordt, waar al uw dienstknechten woord bedienen. Heren, wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben. En dat in ons vaderland, in onze eigen kerken en in kerken met wie we ons verbonden weten, uw woord verkondigd mag worden en uw koninkrijk mag komen. Bouw de muren van Jeruzalem op. U weet het, Heren, er zijn zoveel puinhopen. Dat is het werk van ons. We hebben de muren van Jeruzalem, de muren van uw kerk afgebroken. Het is als een geblakerde puinhoop, verbrand, vergruizeld. Maar wilt u, o Heren, te midden van alle verwarring en verscheurdheid, te midden van alle kerkelijke zonden en menselijke dwaasheid, uw koninkrijk toch doen komen, zegen het woord, wat op deze dag bediend wordt, en zegen ook uw knechten. Wanneer ze uw woord mogen bedienen, Heren, geef dat ze het werk niet al zuchtende mogen doen. Niet dodelijk vermoeid vanwege alle teleurstellingen, bovenal vanwege de teleurstellingen met zichzelf, maar dat ze het doen mogen in de kracht van u. Wil u geven dat uw koninkrijk ook komen mag buiten ons vaderland, in landen waar zo weinig de naam van u geëerd wordt en de kennis van uw woord gezien wordt. Heren, wil daartoe het werk van de evangelisatie en ook het werk van de zending zegenen. Laat dat gebruikt mogen worden in uw goddelijke handen om het koninkrijk van u te doen komen, om uw kerk te vermeerderen en te bewaren. Wil u, Heren, bijzonder ook zijn waar mensen op eenzame posten, de zendingsvelden, moeten werken, soms zonder zichtbare vrucht, soms met veel bestrijding, soms in grote eenzaamheid. Heren, wil u uw kerk bewaren en ook daar waar uw dienstknechten, waar zendingswerkers het moeilijk hebben en alleen zijn, wil u hen gedenken en sterken en tonen dat u weet waar ze zijn en wat ze nodig hebben. Wil u, o Heren, gedenken aan uw volk Israël. Bouw de muren van Jeruzalem, ook onder uw oude volk, beminde om het verleden, om der vaderen wil. Heren, wil u geven dat zij die nu ver van u gescheiden zijn, omdat een deksel van verblinding op hun aangezicht ligt, dat de sluiers worden weggerukt en ze gaan zien wat uw woord zegt, dat die ene gekomen is. Wil u de kerk in de beproeving gedenken? O Heren, geef dat uw kerk vervolgd en geslagen, beproefd en schijnbaar alleen gelaten, het ervaren mag dat ook achter het ijzeren gordijn of waar in deze wereld ook mensen vervolgd worden om de naam en de kennis van uw woord. Wil u hen geven, Heren, de kracht die alleen bij u te vinden is. En bouw ook in de vervolging en in de beproeving, de muren van Jeruzalem. We smeken van u. Wil u ons gedenken als land en als natie? Wil u geven dat onze koningin, onze regering, allen die in overheidstaken werken, door u geleid worden, zegen ons als land. Laat ook binnen ons land uw naam verheerlijkt worden en uw koninkrijk worden uitgebreid. Geef daartoe, Heren, ook in ons vaderland de geest van de bekering, van de wederkeer tot u, dat we ook als land en volk, terug mogen keren tot u, achter u aan mogen klagen, komen mogen met smeking en geween. Heren, aan onze kant, er is geen recht, maar wil u het doen om uw koninkrijk, om uw naam, om die ene koning die gij gegeven hebt, wiens naam is Heere der Heren en wiens koninkrijk zal bestaan, wiens koninkrijk bewaard zal worden en ook uitgebreid zal worden tot op de dag van zijn komst. We smeken het uit genade. Om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 102, daarvan de versen 7, 8 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen dus Psalm 102, de versen 7, 8 en 9. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt. Aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 17, het vierde vers. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hem beschermt in het grootst gevaar. 17, het vierde vers. Geliefde gemeente, als gesproken wordt over het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen, dan wordt vaak een beeld gebruikt wat ontleend is aan de laatste wereldoorlog. U weet, in de laatste wereldoorlog, toen die op het einde liep, werd er verschil gemaakt tussen D-Day en V-Day. Decision Day en Victory Day. De dag van de beslissing en de dag van de overwinning. Die uitdrukkingen werden gebruikt in de tijd van de invasie in Normandië. Toen was de oorlog nog niet gewonnen, maar de beslissing was gevallen. Het Derde Rijk van Hitler leefde zijn laatste dagen, weken, maanden. En inderdaad, wanneer we spreken over het Koninkrijk van God, kunnen we dat beeld gebruiken. Al is het een zwak beeld, een beeld dat mank gaat, maar toch ook verduidelijkend werkt. Christus heeft het koninkrijk van God hier op aarde gebracht. Het koninkrijk van God is met zijn komst gekomen. Hij heeft zijn koninklijke macht bevochten op de vorst der duisternis. In kruis en opstanding heeft hij de macht van de vorst der duisternis beslissend gebroken. D-dag. Zouden we kunnen zeggen, decision, de beslissing is gevallen. Het koninkrijk van God is gekomen. Satan is overwonnen. En toch, de volle beleving van die overwinning, de volle overwinning op Satan is iets wat nog komt. Wat in de toekomst ligt. Satan gaat nog rond als een briesende leeuw, al is hij verslagen. Er ligt tussen die dag van de beslissing en de dag van de volle overwinning nog tijd en nog strijd. Dat is de tijd van de kerk, wordt vaak gezegd. Tussen het kruis en de opstanding en de volle overwinning ligt de tijd van de kerk, van de strijdende kerk. En juist in die tijd van de kerk, in die tijd van de strijdende kerk, kan het in de hitte van die strijd wel eens moeilijk zijn. En zeker als we rondom ons zien en misschien u in uw eigen leven ziet, kunnen we vandaag wel eens denken, heren, uw koninkrijk, we zien er zo weinig van. Uw kerk, die kerk wordt zo aangevochten. Juist daarom is het in deze tijd van de strijdende kerk, tussen de dag van de beslissing en de dag van de overwinning, zo van betekenis dat we de woorden die vanavond onze aandacht vragen, na leren stamelen, mee leren bidden. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk, Heere, dat gekomen is in uw eerste komst en dat straks voltooid zal zijn in de dag van de overwinning. Laat dat koninkrijk ook mogen komen. Bewaar uw kerk midden in de strijd. En vermeerder uw kerk. In dat licht willen we vanavond voor de laatste maal stilstaan bij de bede uw koninkrijk komen. Dat is ook het thema voor de prediking. En we willen drie dingen aanstippen. Het gaat in deze bede allereerst om de bewaring van Gods kerk. Want we lezen, bewaar uw kerk. Ten tweede, om de uitbreiding van Gods kerk. Want we lezen, vermeerder uw kerk. En ten derde, om de verheerlijking van Gods werk. En dan zetten we een streepje onder dat kleine woord. Uw kerk. Uw koninkrijk komen. Daarin gaat het om de bewaring van Gods kerk. Om de uitbreiding van Gods kerk. En ten derde om de verheerlijking van Gods werk. Het is al een aantal weken geleden dat we samen ons oude leerboek opsloegen. De Heidelberger Catechismus. En na gingen denken over deze tweede bede, uw koninkrijk komen. In de eerste preek over deze bede hebben we als het ware een algemene inleiding gegeven. Waarbij we heel nauwkeurig bleven bij de woorden die onze catechismus in het licht van deze bede spreekt. We hebben die zondag behandeld, de dingen aangestipt. In de tweede preek hebben we iets benadrukt vanuit het begin. Wat dieper op ingegaan. Op die woorden die daar staan. Regeer ons alzo door uw geest en door uw woord. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. We hebben toen gezien dat de komst van het koninkrijk een heel persoonlijke kant heeft. Gods koninklijke heerschappij, de heerschappij van woord en geest, moet doorbreken in mijn persoonlijke leven. En we mogen nooit over dat persoonlijke element met betrekking tot het koninkrijk der hemelen heen lezen. Want juist dat staat in het evangelie van de Heere Jezus Christus centraal. Hij heeft er zelf op gewezen, bijvoorbeeld in zijn nachtelijk gesprek met Nicodemus, toen hij aan deze rabbi, aan deze leermeester van de Joden zei, zo iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk der hemelen niet zien. Tenzij iemand wedergeboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Het is dus van de geweldigste betekenis dat wij allereerst die persoonlijke kant van het koninkrijk der hemelen bezien. En de vraag dringt. Dringt voor u en ook voor mij. Dringt voor jonge mensen en ook voor oudere mensen. Zijn wij persoonlijk door hartvernieuwende genade, door de bekering en de wedergeboorte, dat koninkrijk binnengegaan? Zijn wij door die vernieuwende genade van de Heere Jezus Christus onderdanen geworden van dit koninkrijk? Een vraag die we niet mogen vergeten. En waarmee we heel persoonlijk, biddend aan de troon van Gods genade, werkzaam dienen te zijn. Maar we mogen niet alleen onderstrepen dat er aan dat koninkrijk Gods een heel persoonlijke kant zit. We worden er ook aan herinnerd dat er een verband is tussen koninkrijk en kerk. Niet alleen dus tussen koninkrijk en het persoonlijke leven, maar ook tussen koninkrijk en kerk. Ik weet wel, volgens de theologen is er een onderscheid tussen koninkrijk en kerk. We gaan daar vanavond maar niet op in. Dat zou veel te ver voeren. Misschien ook onnodig ingewikkeld worden. Maar al is er onderscheid tussen koninkrijk en kerk, er zijn toch geweldige raakvlakken tussen het koninkrijk van God en de kerk. Want wanneer de Heere Jezus Christus hier op aarde zijn prediking begint en gaat verkondigen, het koninkrijk des hemels is gekomen. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. In mij is het koninkrijk van God werkelijkheid geworden. Ik zal Satan verslaan en het koninkrijk Gods hier op aarde oprichten. Hoe krijgt dat koninkrijk van Christus gestalte? Wel, dat koninkrijk van Christus krijgt gestalte met name in de kerk. Want de Heere Jezus Christus, die de komst van het koninkrijk predikte, heeft ook zoals we lezen in het hoofdstuk dat vanavond aan u is voorgelezen, heeft ook gesproken over zijn kerk. En heeft gezegd: Petrus, gij zijt Petrus de rotsman. En op deze Petra, dat is op deze belijdenis, die je door de kracht van Gods genade gesproken hebt, op die belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Christus koninkrijk komt. Maar dat betekent ook dat de kerk komt. En vandaar, als wij bidden, bidden mogen, bidden leren. Uw koninkrijk komen. Uw koninklijke heerschappij, Heere, laat die door mogen breken. Dan bidden we ook en met name, Heere, laat uw kerk bloeien. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat hoort bij elkaar. De komst van, van het koninkrijk. En het bewaren en het vermeerderen van de kerk. Als dat in onze catechismus onderstreept wordt vanuit het woord van God. Laten we dan allereerst vaststellen dat wanneer onze catechismus zegt, wel deze bede betekent bewaar en vermeerder uw kerk, dat er bij die uitleg niet gedacht moet worden aan onzekerheid of twijfel. Het bewaren van Gods kerk en het vermeerderen van Gods kerk, dat is geen onzekere zaak. De kerk van Christus wordt bewaard en de kerk van Christus wordt vermeerderd. Want Christus koninkrijk is gekomen. En hij heeft de Satan overwonnen en het rijk van Satan krachteloos gemaakt. En daarom, omdat die beslissing gevallen is. Omdat het werk van Christus volbracht is. Daarom bewaart de Heere Jezus Christus zijn kerk. Staat met nadruk in deze woorden van onze tekst dat die gemeente die Christus lief gehad heeft, die Christus verkoren heeft, de poorten der hel zullen die gemeente nooit tot in der eeuwigheid niet overweldigen. En daarom die kerk zal blijven bestaan. Ze zal bewaard worden. Dat staat vast. En ook de vermeerdering van die kerk ligt vast. Want de Heer Jezus zegt tot Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En u weet, bouwen, daar zit groei in. Als een huis gebouwd wordt, dan kunt u soms van dag tot dag, of zeker van week tot week, de voortgang zien. Wel, zo is het ook met het koninkrijk van God. Christus zal door woord en geest zijn kerk ook bouwen. Er zullen levende stenen worden toegebracht. Het bewaren van die kerk en het vermeerderen van die kerk is zeker. Nou, als dat zo vast is, vraagt u misschien, als dat zo zeker is, als dat vast ligt in het werk van Christus, als dat ten diepste vast ligt in de eeuwige liefde van de drieënige God, dat de kerk van Christus er komt, dat die kerk bewaard wordt en dat die kerk vermeerderd wordt tot op de dag van Christus wederkomst. Als dat allemaal waar is, waarom dan deze bede? Waarom is het dan nog nodig dat zwakke, zondige, schuldige, verloren mensen, kinderen deze bede op de lippen nemen? Bewaar en vermeerder uw kerk. Ja, die vraag kan oprijzen in ons hart. Waarom dan nog deze bede? Wel, gemeente, ook al is het zo dat die kerk van Christus bewaard zal worden en dat die kerk van Christus vermeerderd zal worden, het is toch zo dat de Heere God in zijn woord aan mensen beveelt om deze dingen te bidden. Hij wil ook voor deze dingen door het huis van Jacob gebeden zijn. Maar we kunnen er nog meer over zeggen. Niet alleen beveelt God het dat we om de komst van zijn koninkrijk mogen bidden. Dat we mogen bidden, bewaar en vermeerder uw kerk. De Bijbel laat ook op verschillende plaatsen zien waarom het zo noodzakelijk is dat dat gebed geleerd wordt. Dat dat gebed gebeden wordt. Bewaar en vermeerder uw kerk. Die bede is nodig. Met het oog op de middelen die de Heere voor de bewaring en meerdering van zijn kerk gebruikt. Wat voor middelen gebruikt God om zijn kerk te bewaren? En om zijn kerk uit te breiden. Wat voor middelen? Toezeg dat eens. Jonge meisje in de kerk. Wat gebruikt de Heere om zijn kerk te bouwen? Zijn woord. Zijn geest. Ja, u moet er nog iets bij zeggen. Dat woord dat wordt gebracht door zwakke mensen. En daar ligt ook de nadruk op in de tekst die we vanavond gelezen hebben. De Heere God wil door zijn woord en geest zijn kerk bewaren. Maar die woorden van God, die komen tot ons door middel van de dwaasheid van de prediking. Petrus, groot apostel, maar u weet toch ook zo'n zwak, zo'n dwaas, zo'n zondig mens. En het is de Heere erom te doen dat door de dwaasheid van de prediking, door middel van mensen die de schat in aardevaten dragen, zegt Paulus, dat daardoor het woord gebracht wordt. En daar wil hij uit soevereine genade zijn zegen aan verbinden. En zo door het woord van de prediking, bedouwd en bediend door de Heilige Geest, wil hij zijn kerk bewaren en wil hij zijn kerk vermeerderen. En dat brengt ons bij een heel belangrijk punt. God gebruikt middelen. God gebruikt mensen. God gebruikt ambtsdragers. God gebruikt de zichtbare kerk met zijn ambten, met zijn dienst. En daarom als we bidden bewaar en vermeerder uw kerk, dan bidden we ook voor die aardse kerk. Dan bidden we ook voor die ambten. Dan bidden we ook voor de kerk hier op aarde in al zijn verwarring en in al zijn gebrokenheid. Bid u daarvoor, voor ons eigen kerkelijke leven, voor de dominees, dat God ons bewaren mag bij zijn woord, wederkeer mag geven. Het is zo, gemeente, dat we leven in heel veel opzichten in verwarrende tijden. En in heel veel kringen hoor je vandaag nogal eens zeggen, ja, het gaat niet over de kerk waartoe je behoort, als je maar behoort tot de levende kerk. Nou, daar zit zeker een kern van waarheid in. Maar vergeet u alstublieft niet dat wanneer het er zeker om gaat of we tot de kerk met een hoofdletter behoren, hoe bouwt God die kerk? Hoe bouwt God die kerk met een hoofdletter, die gemeente die ten eeuwige leven verkoren is? Door de dwaasheid van de prediking, door de aardse diensten, door een dominee die zelf ook vol gebreken is en vol zonden is. Door een kerkelijk leven wat soms zoveel vragen oproept waar je nachten van wakker kunt liggen. Waar moet het heen? Behaagt God om van die dwaze gebrokenheid gebruik te maken? Bidden we ook voor die ambtelijke dienst? Bidden we ook voor het kerkelijke leven, voor het zichtbare? Smeken we ook, o God, gebruik dat stukwerk waar zoveel op aan te merken is. Gebruik het tot heil van onze ziel. Gebruik het tot heil van onze kinderen. Eén van de dingen waardoor er zo vaak geklaagd wordt, ook in onze eigen kringen, over een zekere dorheid en schraalte, is dat er zo weinig gebed is, vrees ik, voor de uiterlijke kerk, voor de ambtsdragers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Toen, mijn jongen, Bid je wel eens, als je eraan denkt, misschien denk je er maar weinig aan, dat tijdens de week, vooral op de zaterdag, de dominee bezig is met het voorbereiden van zijn preek. Bid je wel eens of God hem zo wil gebruiken, dat hij in de voorbereiding van die preek gedachten mag ontvangen, bediening mag ontvangen, dat jouw hart er zondags door geraakt mag worden. Zoals die jonge man, toen nog 17 jaar, nu een bekend predikant, ergens op zaterdagavond door de straten van Rotterdam fietste, langs de pastorie van zijn dominee. Het was al 11 uur. En boven in de studeerkamer het licht zag branden. En die gedachte trof hem. Die dominee is bezig met zijn preek voor morgenochtend. En het gebed kwam in zijn hart: Heere, laat het woord van morgen gezegend worden aan mijn hart. Toe, wel eens mee bezig. Heere, zegen het woord. Bekleed, o hoogste majesteit, uw knechten met gerechtigheid. Opdat ze hun werk niet al zuchtende hoeven te doen. Niet als een uitgeknepen spons op de kansel hoeven te staan. Want dat is u niet nut. Zo behaagt het God om zijn koninkrijk te laten komen, om zijn kerk te bewaren en zijn kerk te vermeerderen door mensen, door de prediking, waaraan hij zijn geest wil hechten. Waarom is dat dan nodig, vraagt u misschien? Dat bewaren van die kerk, waar God de prediking voor wil gebruiken. Wel, dat bewaren van die kerk is nodig. Laat me daar maar iets van zeggen zonder volledig te zijn. Omdat die kerk met een hoofdletter, die kerk van Gods kinderen, omdat die midden in de strijd leeft. We hebben het al aangestipt in het begin. De tijd van de kerk, de tijd tussen Christus' eerste komst en Christus' tweede komst, is de tijd van de strijdende kerk. En die kerk wordt aan alle kanten aangevochten. Die kerk wordt bestreden door alle vijanden van buiten en van binnen. Satan en de wereld, ach u weet het, die houden niet op om die kerk van Christus aan te vechten. En hoe dichter Gods kerk bij de Heere leeft, hoe meer last ze hebben van de pijlen. Het wordt vaak gezegd, de oude zeerovers in het Caribische gebied, die kwamen af op volle schepen. Die vielen ze aan, lege schepen lieten ze varen. Satan komt het snelste af op volle schepen. Lege boten laat hij heel makkelijk gaan. Zo komt Satan op de kerk af. De wereld lokt. En van binnen in ons eigen hart leven de machten van zonde, van het inwonend verderf. En daarom is het zo nodig dat Gods kinderen leren bidden. En dat gebed steeds weer leren bidden. Heere, bewaar uw kerk. Bewaar uw kerk bij uw woord. Want als het niet is naar het woord van God, dan zal het geen dageraad hebben. Vergeet u het niet dat ook Gods kinderen zo makkelijk van het woord van God afgetrokken kunnen worden. En dat niet omdat er heel veel kritiek op de schriften is. We hebben het daar een keer of wat geleden al wel over gehad. Aanvallen op het woord van God. Meestal dat Gods kerk onder die invloed niet al te veel komt. Maar ze kunnen in hun persoonlijk leven van de rechte paden van het woord van God afdwalen. Dwaalwegen inslaan. Soms zelf zo trots worden. Hoogmoedig worden. Dat ze voor het eenvoudige woord van God weinig oog meer hebben. Of soms verstrikt raken in een menselijk systeem van godsdienstigheid, zelfs van bevindelijkheid, wat niet uit God is. Gods volk kan dwalen, zelfs in de leer. Gods volk kan pad kwijtraken van het eenvoudige woord. Heren, bewaar uw kerk, dat betekent bewaar uw kerk bij de eenvoud van de schriften. En dat houdt in dat Gods kerk ernaar verlangt om vanuit die schriften onderwezen te worden. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Dat is toch zo? Kind van God, dat woord, dat uw grootste verlangen wordt om uit het woord onderwezen te worden, om de kracht van het woord in uw eigen hart te smaken. Ja, dan moeten we altijd maar weer bij het woord bewaard worden. Heere, bewaar me bij uw woord. Wat is nodig om het iedere dag, ik zou haast zeggen, ieder uur te bidden, bewaar ons bij uw woord. En daarmee nauw verbonden is ook deze gedachte. Bewaar uw kerk in de vreze des Heren. U kent die prachtige uitdrukking uit de schriften, met name uit het Oude Testament. De vreze des Heren, dat is het levende geloof. Dat is het leven in eerbiedige vrezen, maar ook in kinderlijk vertrouwen. Nou, Gods kerk moet bewaard worden in de verborgen omgang met God. Bewaard worden in de tere kinderlijke vrezen. Want zo heel gauw, zo heel gemakkelijk komt er van allerlei op in ons hart, waardoor we, zoals de psalmdichter zegt, gelijk een schaap in het rond dwalen dat onbedachte herder heeft verloren. Zet u maar een dikke streep onder dat onbedacht. Het kan zo heel gemakkelijk zijn, zo heel vanzelfsprekend als het ware zijn, zo heel ongemerkt als het ware zijn, dat Gods kinderen dicht bij God levend, onbedacht, die verborgen omgang met God kwijtraken. Ongedacht die kinderlijke vrezen, dat tere leven kwijtraken. Heere, bewaar me in de vrezen van uw naam. Want als u me niet bewaart, dan dwaal ik als een schaap, dan val ik in allerlei strikken en in allerlei zonden. Heere, bewaar me in de kinderlijke vrezen. Dat betekent, leer me toenemen in de kennis van u en van uw zoon. Leer me ook wandelen op de paden van heiligheid en gerechtigheid. Bewaar me voor het struikelen, voor het vallen in de zonde. Bewaar me voor het verslappen en het verachteren in de genade. Bewaar me in de kinderlijke vrezen. Ik zou nog iets willen noemen. Bewaar uw kerk. Bewaar ze bij het woord. Bewaar ze in de kinderlijke vrezen Gods. En bewaar ze onder beproevingen, zodat ze niet mismoedig of opstandig worden. De bewaring van God heeft heel bijzondere betekenis in de tijd van de beproeving en de aanvechting. Want die zullen er ook voor Gods kinderen komen. En misschien zit er wel iemand vanavond in de kerk die niet ontkennen mag dat de Heer in zijn leven of in haar leven gesproken heeft. Dat de Heer met kracht doorgebroken is door alle deuren en grendels die er in ons leven waren. Maar die diep in zijn hart zegt toch, het is allemaal zo ver weg. Tijd van de beproeving en van de duisternis. En in die tijd van de beproeving en van de duisternis, waarin God zijn aangezicht verbergt, dan is er zo'n grote verleiding om mismoedig te worden. Depressief, zeggen we tegenwoordig. Mismoedig is misschien toch een beter woord. Mismoedig. De Heere denkt niet meer aan mij. De Heere heeft me vergeten. U leest van dat soort mismoedigheid ook voorbeelden in de Bijbel. Het kan zijn dat die mismoedigheid vermengd gaat met wrevel. Dat we Gods wegen niet kunnen begrijpen en het ook niet willen begrijpen. En we worden opstandig. Kijk, heel bijzonder onder zulke omstandigheden. Als God zijn aangezicht verbergt. Heere, bewaar uw kerk. Bewaar uw kerk voor de zonde van verdrietigheid en moedeloosheid. Bewaar uw kerk voor de zonde vooral van opstand. Kijk, dat zijn zo wat lijnen die in die beden opgesloten liggen. En de vraag komt tot ons, met name tot hen, die de Heere mogen vrezen. is dat het dagelijks gebed in uw hart. Heere, bewaar me. Bewaar uw kerk. Bescherm me. Want zonder u kan ik niets. Is het donker? Is het de dood? Is het de dwaalgeest? Is het de ondergang? Bewaar uw kerk. Die bewarende genade van God. Ja, die heeft Gods levende kerk iedere dag nodig. Is het niet? Maar dat is niet het enige. Als de kerk van de Heer Jezus Christus, als de gelovigen, de ware gelovigen, hoe arm ze ook zijn in zichzelf, dicht bij God leven en vragen: Heere, bewaar u me, stap voor stap. Dan zijn ze tegelijkertijd ook heel nadrukkelijk bezig met de uitbreiding van Gods kerk. Een dor en een donker leven, dat maakt hard voor een ander. Dan heb je weinig oog voor de eer van God en voor het heil van mensen. Maar wanneer je teer geestelijk leeft, dan ga je Gods eer zoeken. En dan word je bewogen met het heil van anderen. U leest dat duidelijk in de schrift. En ook hier in de catechismus wordt het eigenlijk aan de orde gesteld. Waar teer geleefd wordt, Heere, bewaar u me. Bij uw woord, in de vreze Gods. Daar is ook een verlangen dat God nu niet alleen in mijn persoonlijk leven zijn bewaring en zijn gunst mag doen blijken. Maar dat de Heere zijn eer nog eens groot mag maken in de bekering van zondaren. In de bekering van zondaren in deze wereld. Op de zendingsvelden. In ons goede vaderland. Wat zo ver weg zingt van God en zijn woord af. In de gemeente. In uw eigen gezin, onder uw eigen kinderen. Heere, vermeerder uw kerk. Als we dat bidden, weet u dat, wat dat allereerst betekent? Het betekent allereerst dat we gaan smeken: Heere, laat uw woord voorspoedig zijn. Laat uw woord voorspoedig zijn. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid, zoals de psalmdichter zingt. Dat het woord zijn kracht mag doen in het midden van de gemeente. En misschien kijkt u stilletjes wel eens in de kerk naar uw jongen, die bij u in de bank zit. Of dat meisje dat ergens anders zit. En misschien is er voor de dienst of tijdens de dienst wel eens een stil gebed: Heere, wil u die jongen van mij, die misschien wat onverschillig is. Of dat meisje dat toch wel netjes leeft, maar onbekeerd is. Wil u het woord voorspoedig doen zijn in zijn of haar leven. Heere, laat het vandaag is de dag mogen worden waarop u hem te sterk wordt. Verdient is niet. Maar zou u het tot eer van uw naam willen doen. Toen ben u zo eenvoudig wel eens bezig met de eer van God en het heil van zielen. Heere, vermeerder uw kerk. Jij, mijn jonge meisje, ouderen in de kerk die van jezelf zeggen moet: ik ben een vreemdeling van God en van zijn genade. Misschien onverschillig, of misschien juist niet onverschillig. Misschien wel met een bange vraag op de bodem van je hart: Heere, hoe zal ik bekeerd kunnen worden? Zo'n zondaar die al zo lang zo hard onder het woord van God gezeten heeft. Wel eens bezig met die vraag: Heere, vermeerder uw kerk. Dat betekent dat u gaat vragen: laat het woord voorspoedig zijn. Zegen uw woord aan het hart. En wanneer is het woord voorspoedig? Zo voorspoedig dat de kerk wordt uitgebreid. Wel, dan is het woord een scherp zwaard. Zo was het op de Pinksterdag niet. Daar ging God zijn kerk vermeerderen. Duizenden tegelijk, in één dag. Daar werd het woord voorspoedig. En hoe werd dat woord voorspoedig? Die mensen werden verslagen in het hart. Mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Mannen, broeders, wat moeten we doen? Dat was de vrucht van de prediking, van de scherp, snijdende, ontdekkende prediking van de apostel Petrus. Hij verkondigde Christus, jawel. Maar wij verkondigden Christus zoals hij tot ons komt in het gewaad van het woord. Wet en evangelie, tweesnijdend scherp zwaard. En die mensen op de Pinksterdag werden alles afgenomen. Ze werden aan hun schuld ontdekt, ontgrond. Stonden daar armen, blind, dwaas, schuldig. Dat is een wonder. Als je dat horen mag, zien mag, dat God onder de prediking van het woord mensen verbreekt. Mensen te sterk wordt. Mensen die in vijandschap misschien geleefd hebben, in onverschilligheid, of toch met een hunkering in hun hart, maar hij wordt ze toch te sterk. En ze worden verloren zondaar. Smekeling, arm, aan de troon van Gods genade. Heere, bekeer me. Heere, zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Wat een zegen als je dat mag zien. Dat er een verandering komt in het leven van uw man, uw vrouw. In het leven van een van uw kinderen. Dat ze door het woord van God vernederd worden. En verloren zondaar voor God worden. Verslagen in het hart. Kijk, als dat gebeurt, mag je in stilte je wel verheugen. Maar leg zulke mensen alstublieft niet te snel de handen op. Komt allemaal wel goed, want je bent toch zo arm. Komt allemaal wel goed, want je bent toch zo dit. Pas op, gemeente, pas op. Zoveel schade gedaan. Door ongeestelijk en onverstandig mensen de handen op te leggen. Want als een mensenkind werkelijk arm wordt onder het woord, werkelijk zijn schuld en zijn blindheid en zijn verlorenheid in gaat leven, gaat zien dat het aan zijn kant onmogelijk is. Hoe moet het? Hoe zal ik een genade God ontmoeten? Dan kan een woord van een mens hem niet helpen. Dan moet hij door God zelf onderwezen worden. Dan moet God zelf door het woord van zijn waarheid spreken. Dan moet God zelf de banden verbreken. Dan moet God zelf de tranen drogen, de ogen openen. Kijk, en dat wil de Heere doen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is, Heere, rijd voorspoedig op uw woord. Laat uw woord voorspoedig mogen zijn. Voorspoedig dat zondaarsharten getroffen worden. Dat mensen arm worden. Maar wil u het ook voorspoedig doen zijn in die zin dat mensen die niets meer over hebben, die rechteloos voor u buigen en die u zoeken in al hun nood en al hun onmogelijkheden, dat die vanuit het woord mogen horen: er is een weg. Er is een weg die geopend is in die ene die door zijn woord en geest tot het verlorene komt. En het verlorene zoekt. Want vergeet het niet, gemeente, als de Bijbel het ons zegt, dat het grote doel van de Heere Jezus Christus komst hier op aarde was, dat de Zoon des Mensen gekomen is, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is niet alleen iets wat betrekking heeft op de tijd dat hij hier op aarde was. Maar het tekent zijn werk tot aan de laatste dag. Waarom kwam Christus? Wat is zijn liefste werk? Hij kwam, hij komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daar zit er misschien iemand in de kerk die daarbij nu juist de grote vraag in zijn binnenste voelt opkomen. Onder het woord zie ik mijn ellende, zie ik mijn armoede, mijn rechteloosheid. Ik ben het waard dat God me voorbij zal gaan. Niets verdient van die kostbare geheimenissen van Gods genade. En toch, mijn hart hunkert, Heere, zou het voor mij nog mogelijk zijn. Onmogelijk als ik zie op mezelf. Maar mijn ziel in stilte, schuchter, verslagen, hongert en dorst. Naar een blijk van Gods gunst. Hoe zal ik die koning vinden? Ach gemeente, juist voor mensen die verslagen van hart en bedroefd van geest zijn, die God zoeken in al hun zielsverdriet, is deze bede zo nodig. Vermeerder uw kerk. Dat betekent, Heere, wil door uw woord Christus verheerlijken. Wil door de prediking van het woord in Christus komen. En dat is een grote zegen. Als de Heere Jezus Christus zelf in zijn woord meekomt. En zelf in het evangelie van vrije genade zich verklaart. Aan het hart van mensen die het niet verdienen. Aan doodschuldigen. Aan verlorenen. En het zegt als hij komt in het gewaad van de prediking. Luther zegt, gehuld in het kleed van de prediking. En hij zegt, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Als de Heere Jezus Christus in het gewaad van zijn woord, in het gewaad van zijn belofte, zelf afdaalt. Ja, dan moet het schuchtere hart, het hart voor wie het wonder te groot is, die er niet bij kan, moet het geloven, mag het geloven. Want vanuit het woord hebben ze de stem van de koning zelf gehoord. Ziet, ik ben uw heil. Kijk, dat zijn maar enkele dingen, maar zo vermeerderd. De Heer is een kerk. Zouden we er niet om smeken? Zouden we voor de dienst, door de week, en soms misschien ook in stilte onder de dienst niet om smeken, Heere, vermeerder uw kerk in mijn leven? In het leven van mijn kinderen? In het leven van die of gene die onverschillig en misschien wel uiterlijk wat bruut voortleeft? Bewaar en vermeerder uw kerk. Nog één ding over dat vermeerderen van Gods kerk. Dat betekent ook dat in het licht van deze bede ouders, jonge ouders, die met de vraag misschien tobben, ja, in deze tijd met alle verwarring, in deze tijd met alle geweldige afval. Als je denkt over het kinderen krijgen. Hoe moet dat? Het was in mijn eerste gemeente, al heel wat jaren geleden nu. Dat een jong echtpaar, nog niet zo lang getrouwd. Heel serieus, kerkelijk zeer meelevend. Dicht bij de waarheid van het woord van God levend. Wat schuchter naar me toe kwam met een vraag waar ze samen niet uitkwamen. Dominee, we zijn nu bijna een jaar getrouwd en we houden van elkaar. En aan de ene kant zouden we graag kinderen willen, maar aan de andere kant zijn we zo bang. Waarom ben je dan bang? Ja, bang. Als we nou kinderen zouden krijgen en die kinderen zouden opgroeien en die kinderen zouden het woord van God vaarwel zeggen. En er is toch zoveel kans op. Juist in onze tijd dat de kinderen alles buiten de deur zetten en alles terug toekeren. Dan voed je je kinderen op, dominee, voor de eeuwige rampzaligheid. Daar liepen die jonge mensen mee. Misschien zijn er ook wel onder ons. Kijk, dat zijn gedachten waar je ook wel mee bezig mag zijn. Want we leven in tijden waarin de dingen die vroeger vast stonden omvergeworpen worden. Een tijd die meer en meer het beeld gaat tonen van de grote afval. En toch, al kun je die zorgen begrijpen, al kun je die vragen begrijpen. Kinderen krijgen blijft een zegen. En dan mogen we tegen die jonge mensen zeggen: leg dat nu allemaal maar voor aan de troon van Gods genade. En bid maar veel, Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. Dan mag je bidden als je in verwachting bent. Bidden als je kinderen mag krijgen. O God, vermeerder om uw naams wil uit mijn kinderen uw kerk. Als het dan goed ligt, dan heb je bij jezelf niets om op te pleiten. Dan kun je niet zeggen: Heere, ik heb mijn kinderen zo goed opgevoed. Ik ben zo dit, ik ben zo dat. Dan kom je met jezelf aan het eind. En dan hou je niets anders meer over dan pleiten: o God, om ons kan het niet, maar om uw naams wil, vermeerder uw kerk. En dat is het laatste, wat ook in deze woorden van de catechismus en zeker ook in de woorden van dit schriftgedeelte ligt opgesloten. Waarom doet God het? Omdat het zijn kerk is en zijn werk is. Machtige pleitgrond. God te herinneren aan zijn eigen woord en aan zijn eigen werk. Ik herinner me nog goed, in de tijd van de studie in Apeldoorn, dat we met een aantal studenten door de week een keer naar de kerk gingen, waar een heel eenvoudige oefenaar, zouden we zeggen, voorging. De man had niet gestudeerd, maar een man die de Heere vreesde. En dat gebed zijn we nooit vergeten. Die man die in alle eenvoud en in alle armoede de kansel opkwam, heeft in korte woorden de troon van de genade bestormd: Heere, nou sta ik hier vanavond. En dan heb ik niets. Maar wil u het doen? Want het gaat toch niet om mijn zaak. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om uw grote naam. En hij herinnerde in diepe eerbied de Heere aan zijn eigen woord en aan zijn eigen belofte. Dat het niet ons werk is, ook niet hoeft te zijn. Maar dat het zijn werk is. Bewaar en vermeerder uw kerk. En dan staat dat woord met gouden letters in de schrift geschreven, als het ware. Dat God zelf zijn kerk zalig zal maken. Dat er in de hemel een biddende hoge priester staat. Die volmaakt bidt: bewaar en vermeerder mijn kerk. Ontroerend beschreven in het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17 leest u het thuis maar na. Daar staan deze woorden onder andere in, dat de Heer Jezus Christus zegt: ik kom tot u, heilige Vader. Bewaar ze in uw naam. Bewaar ze die u me gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. En even later bidt hij: vermeerder mijn kerk. Ik bid niet alleen voor hen die in mij geloven, maar ook voor degene die door het woord van mijn discipelen in mij geloven zullen. Bewaar en vermeerder mijn kerk, dat bidt de grote hoge priester. En zelfs al moet dan Gods kind, Gods kerk hier op aarde vaak van zichzelf zeggen, dit gebed leeft zo weinig. In de hemel blijft de biddende hoge priester. Bewaar en vermeerder mijn kerk. En daarom is er toekomst voor de kerk. Als dat er niet was, was het een verloren zaak. Dan zou de kerk een ruïne worden. Dan zou het worden zoals een bos dat verbrand is. Je ziet alleen maar verblakende stompen en twijgen. Maar omdat er een koning is die met doorboorde handen bidt. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Omdat er een koning is die voor die kerk zijn bloed heeft gegeven. Die zijn kerk zo lief had. Dat hij zich gaf tot in de afgronden van de hel. Die helse smarten onderging. Die een rechteloze werd, een gevloekte. Om zijn kerk van de rechteloosheid en de vloek te verlossen. Om zijn kerk te bewaren. Om zijn kerk te vermeerderen. Ach gemeente, zouden we die beden dan niet nastamelen, Heere, leer ons bidden. Uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk in mijn leven en in het leven van degenen die ons lief zijn. Amen. Eindigen met dankzegging in gebed. Heere, we komen voor uw heilig aangezicht. Leer u ons bidden. Leer u ons danken. En we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Dat u uw woord gaf. En dat we over deze diepe woorden iets hebben mogen zeggen, stamelen. O God, wil u het heilige aan het hart. Bewaar en vermeerder uw kerk door de dwaasheid van de prediking. Heer, als het aan ons ligt, dan kan het niet. Dan zijn er duizend onmogelijkheden. Maar bij u is de ware wijsheid. De volle zegen. De enige weg. O Heer, maak die weg aan ons bekend. En werk in ons midden. Onder jongeren en ouderen. Bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Bewaar uw volk. Denk aan ons alle deze week. Sterk ons bij ons werk. Help de kinderen van wie velen alweer naar school zullen gaan deze week, wil u hen ook dit seizoen nabij zijn. Sterk ook alle die onderwijs zullen geven. Wil u hen ook voor dit komende jaar alles geven wat nodig is. En geef, Heere, dat wanneer allen werk weer zullen gaan doen, dat uw kracht ons vergezellen mag. Maar bovenal, geef dat deze dingen ons het meest bezighouden. Eén ding is nodig. Bind het op ons hart. We vragen het in de vergeving van onze zonden. En in de dankzegging voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.